The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Welkom bij de 61ste aflevering van The Greenhouse Effect. De podcast van De Praatkast, waarin wekelijks alle ontwikkelingen voorbij komen in de Verenigde Staten. En vandaag gaan we het met Charles hebben over de Republikeinen die steeds meer steun verliezen van grote bedrijven vanwege de racistische kieswetten in Georgia. De grens met Mexico, die staat weer onder druk met migranten aan de grens. En ook in de Verenigde Staten zijn problemen met vaccins. Het Johnson & Johnson vaccin staat op dit moment on hold. En president Biden trekt nu concreet de Amerikaanse troepen terug uit Afghanistan. Maar aan de andere kant van de wereld nemen de spanningen juist weer toe. Rusland trekt troepen samen in de Oekraïne. En, daar beginnen we maar mee, er is weer een dode gevallen door politiegeweld. Weer een donkere meneer van 20 die neergeschoten wordt bij zijn arrestatie. Charles, om daar maar weer mee te beginnen, Black Lives Matter is weer springlevend, lijkt het.
Ja, en we zijn er nog lang niet natuurlijk, want we krijgen, dat is niet nu onmiddellijk, maar we krijgen toch wel binnen afzienbare tijd toch wel de uitspraak van de belangrijkste rechtszaak in de Verenigde Staten sinds, wat is het, O.J. Simpson, en eigenlijk is deze misschien nog wel belangrijker. Nee. Als het gaat ook om verhoudingen tussen blank en zwart. Dat is George Floyd natuurlijk. Dus alles wat zich op dat vlak nu afspeelt, wordt natuurlijk heel erg geplaatst tegen de achtergrond van een beetje de omgeving van het hele George Floyd verhaal. Hoewel deze schietpartij daar in Minneapolis wel echt radicaal anders is dan wat we bij George Floyd hebben gezien. Om te beginnen was dat geen schietpartij, maar die is eigenlijk gewoon gestikt door die knie van die meneer Chauvin op zijn nek. En een ander kolossaal verschil is wel dat de arrestant of de man die ze proberen te arresteren probeerde te vluchten en zich echt actief heeft verzet. Ja. En op het moment dat je dat doet, daar hebben we wat meer gevallen van gehad. Ook in Ferguson destijds probeerde de verdachte het wapen van de politieagent af te pakken. Ja, dan teken je eigenlijk je potentiële doodvonnis. En dat is hier gebeurd. Dus ik vind deze zaak vanuit de positie van Black Lives Matter is deze zaak voor hun veel minder sterk dan de Chauvin case of andere die we hebben gezien. Het heeft me ook verbaasd dat op zo'n korte termijn de agenten in kwestie, een mevrouw die 25 jaar bij de politie werkte daar, beschuldigd is van second degree manslaughter, dat is dus doodslag. Ja. Dan second degree, dus niet de zwaarste vorm, maar toch. Één. En twee, dat is ook onmiddellijk een functie ter beschikking stellen of zich terugtrekken of worden ontslagen. Kiest u maar. Dus ik vind deze zaak voor Black Lives Matter, het leidt tot allerlei onrusten en ook weer plunderingen. Dat is natuurlijk ontzettend slecht. Biden heeft er terecht ook van gezegd van dat is in alle gevallen onaanvaardbaar. Maar ik vind deze zaak wel anders. Ik moet nog zien dat die second degree manslaughter beschuldiging uiteindelijk leidt tot een veroordeling. Het lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk. En dan heb je dan weer de rapen gaar. Maar goed, dan zijn we een aantal maanden verder. We krijgen eerst George Floyd.
Voor zover je ook die beelden ziet van die bodycam, lijkt het ook echt alsof zij op dat moment een vergissing maakt. Hè? Dat ze denkt dat ze de taser heeft en dat ze dadelijk de vuurwapen trekt. En ook bijna vol verbazing naar zichzelf zegt van volgens mij schoot ik net.
I shot him. De audio is ook niet onbelangrijk wat er vlak aan vooraf gaat. Dat ze zegt taser, taser, taser. Dus dat ze op het punt staat, zegt ze eigenlijk tegen die verdachte. Is ook waarschijnlijk het laatste wat hij gehoord heeft. Dat hij getaserd wordt. Wat al vrij heftig is hoor. Je wilt niet met een kogel beschoten worden. Maar zo'n taser is ook niet om te lachen. Of ze zachtst gezegd. En dat bedoel ik niet cynisch verder. Maar dat is nogal wat. Maar tegelijkertijd is het ook wel redelijk onbegrijpelijk. Omdat die tasers, het heeft de vorm van een pistool. Maar verder ziet het er zo radicaal anders uit. Het is fel geel. Het is een wat boxy-achtig ding. Heel anders dan een gewoon vuurwapen. En je hebt hem ook aan de andere kant van je riem hangen. De regel is dat agenten met de arm waarmee ze schrijven bijvoorbeeld, je bent rechts of links, of je schrijft en doet enzovoort. En hun vuurwapen zit altijd aan de kant van zeg maar, de hand waarmee ze schrijven. Nou, wij zullen het rechts zijn. En die taser hangt dan links. Dus je kunt je ook niet vergissen dat je even misgrijpt zo, op je riem en hup de verkeerde pakt. Dus het is tamelijk onbegrijpelijk. En dan vervolgens richt je daarmee. En dan zie je toch potdorie dat niet een taser is. Dat is ook wel tamelijk onbegrijpelijk.
Ja, dan zou je misschien wel weer kunnen zeggen dat daar betere opleidingen in zouden moeten zijn die dat automatisme iets anders maken. Want tegelijkertijd zo, laten we eerlijk zijn, die man werd aangehouden en hij probeert te vluchten. Ik denk dat het voor ook een politieagent op dat moment een wat ongewone situatie is, waar je ook handelt naar op dat moment de eerste impuls.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat je bijna uit het gewoonte dan met je rechterhand iets pakt. Ook al zou je op dat moment niet echt doorhebben dat het geen taser is.
Ja, je kunt het ook op een andere manier benaderen en zeggen, er blijkt maar weer eens uit, onder los van dat opleidingsaspect, dat komt wel willekeurig natuurlijk naar voren, dat hebben we ook in het verleden wel eens gezien.
Ja.
Dat ook zo'n fout gemaakt wordt met dodelijke afloop. Dat helaas is dat vaker gebeurd. Maar waar ik de aandacht voor zou willen vragen is dat mijn oordeel ook wel daaruit blijkt onder hoeveel stress agenten in dat soort situaties staan. We hebben in de vorige podcast over gehad dat ongeveer 1000 Amerikaanse burgers door politieagenten worden doodgeschoten, elk jaar weer. Ja. De bulk van die doodgeschoten burgers was op het moment dat het gebeurde gewapend. Als je nogal wat van die filmpjes ziet, dan moet je constateren dat ze dan of hun wapen niet gebruikten, of dat het niet heel bedreigend was, of dat er andere oplossingen waren, maar dat is natuurlijk wel een feit. En ook die hele George Floyd-zaak en alle andere kwesties, want dit zijn nu toevallig twee waar wij het hier in Nederland in een eenvoudige Amerika-podcast over hebben. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer wat soms om vrij raadselachtige reden verder het grote nieuws niet haalt. Net als mass shootings. 2 of 3 doden, ja. Het is ook op een goed moment ook even in de mode, zou ik bijna zeggen. Het staat op de nieuwsagenda van de internationale journalistiek. Dus elke kogel die er rondvliegt wordt dan groter nieuws dan anders. Net zo goed als je nu allerlei MeToo-zaken nu veel meer aandacht kreeg dan ze 5 jaar geleden zouden krijgen, omdat het hoger op de agenda staat. Dus dat moet je ook niet onderschatten. Maar die stress, de stressfactor bij confrontaties met burgers, is voor agenten zeer belangrijk. Onderschat dat niet. Deze mevrouw was 25 jaar politieagent in Minneapolis. Geen serieuze incidenten zoals die Chauvin. Er zijn wel dingen geweest waar ze bij was, maar als ik dat lees, denk ik van tja, het ziet er eigenlijk een beetje uit als toch een redelijke modelagent. Het is ook niet macho in de zin, want het is een vrouw, dat kan ook een verschil. Maar ik vind het een hele lastige, moet ik eerlijk zeggen, Victor. Bij Chauvin en George Floyd denk je van, dit is gewoon moord. Punt. En daar gaan ze nu een rechtszaak van 3 weken over houden. Maar je kunt het ook gewoon bij een kopje thee besluiten van, er is geen twijfel mogelijk, het is gewoon moord. Maar goed, dat gaat nu 1 keer anders. In dit geval, ik begrijp de Black Lives Matter en zwarte Amerikanen er gebruik van maken. Maar ik vind het geen sterke case, als ik heel eerlijk ben.
Ja, nee. Ik moet zeggen, daar geef ik je gelijk in. Ik denk ook, om jouw woorden even te volgen, dat als dit 5 jaar geleden gebeurd was, voordat Black Lives Matter was, dat dit totaal niet in het nieuws gekomen was. Het was gewoon een voortvluchtige bijna, die probeerde te vluchten, waar dan ook de bodycam bij was. Ja. En dan was het opgelost. Ja. Heel ander thema. Jij noemde dat in onze redactie-app een gigaverschuivingszaal. En dan hebben we het over de Republikeinen, want die verliezen steeds meer steun van grote bedrijven. Vorige podcast ook al over gehad. Dat gaat dan uiteraard over de racistische kieswetten. Onlangs hebben Levi's, Delta, Coca-Cola, Amazon, Facebook, Goldman Sachs, maar ook zakenmensen en investeerders zoals Michael Bloomberg en Warren Buffett, beroemdheden als George Clooney, Paula Abdul, Naomi Campbell, en allemaal geven ze publiekelijk aan het niet eens te zijn met deze wetten. Maar gaat dat nou ook iets concreet veranderen, denk je?
Dat is lastig te voorspellen, omdat we dat in deze vorm nooit eerder hebben meegemaakt. We hebben ook niet eerder meegemaakt dat de Republikeinen in meer dan 40... 43 uit mijn hoofd, staten proberen om simultaan wetten aangenomen te krijgen die eigenlijk allemaal maar 1 doel hebben. Is het moeilijker te maken om te stemmen. Dat is gewoon niet eerder gebeurd. En dat is ook maar goed ook, want het is tamelijk schandalig wat hier gebeurt. Kijk, je moet even de volgorde, even een paar stappen terug doen. We hebben het vaker ook over gehad. De demografie van Amerika werkt tegen de Republikeinen. De ontkerkelijking werkt tegen de Republikeinen. De politieke voorkeur van jongeren werkt veel meer in voordeel van de Democraten dan van de Republikeinen. Als je simpelweg kijkt, presidentsverkiezingen sinds 1992 hebben de Republikeinen het 1 keer de popular vote gewonnen. Alle andere keren hebben ze de popular vote, en vaak met zeer forse cijfers, waaronder nu in 2020 met Joe Biden, zeer forse cijfers verloren. De Senaat zijn ze kwijt. Het Huis van Afgevaardigden zijn ze kwijt. Er is een ongekende aantal maatschappelijke, politieke en electorale tegenvallers geweest voor de Republikeinen, voordat we kwamen op het punt waar we nu zijn. Wat er vervolgens gebeurd is, is dat de Republikeinen, met onder aanvoering toen al van president Donald Trump, die waarheid eenvoudig hebben ontkend. Op twee manieren. Eén, door alsmaar te zeggen dat de Democraten, als ze pleiten voor een hoger minimumloon of minder ongelijkheid of een andere organisatie van de politie, beschuldigd zijn van socialisme. Op een hele negatieve, on-Amerikaanse manier. Nou, daar hebben we het in deze podcast ook vaker over gehad. Dus ze hebben eerst ontkennen ze eigenlijk de demografie. Vervolgens maken ze de Democraten zwart. Dan verliezen ze verkiezingen en zeggen, ja, maar het is allemaal illegaal geweest. Dat levert dan ook niks op. Vervolgens besluiten ze, althans een aantal Republikeinen, opgehitst door door Donald Trump, om het Capitool maar even te bestormen. Dat gaat hier allemaal aan vooraf, hè? En dan vervolgens binnen een paar maanden, dat is echt een recordtempo. Dat is echt heel snel dat je in een paar maanden in tientallen staten dit soort wetsontwerpen indient. Dus het kan niet anders dan dat het achter de schermen gewoon gecoördineerd en georganiseerd is. En wat nu zo interessant is, is dat ze zeggen, we willen die spelregels veranderen. Dat is volgens mij dus allemaal een teken van electorale wanhoop, demografie enzovoort, waarvan ze ook zelf wel zien aankomen, holy shit, het is trouwens ook op gouverneur-republikein in het Supreme Court gezegd. Die heeft gezegd, ja, maar als deze wetten niet worden aangenomen om die de opkomst te beperken en moeilijker te maken, ja, dan winnen we nooit meer een verkiezing.
Nee.
Moet je even voorstellen wat je dan zegt. Dan zeg je dus eigenlijk, als we het volgens de spelregels doen, gaan we de verkiezingen verliezen. Dus gaan we de spelregels maar veranderen. En wat er nu volgens mij, en dat is het draaipunt waar we op zitten, en dat bedoelde ik met die gigaverschuiving. We zitten nu op een draaipunt dat, één, de Republikeinen op geen enkele manier meer de politieke agenda bepalen, wat ze de afgelopen tientallen jaren wel hebben gedaan. En twee, dat de kans nu met de dag groter wordt dat ze dit gewoon niet gaat lukken. En dat hele trouwe bondgenoten van ze, in het groot kapitaal, ik zeg maar even simpel, groot industriële zeggen, tot hier en niet verder. En fascinerend, die Mitch McConnell, de senaatsleider, die zegt, die bedrijven moeten zich niet met de politiek bemoeien.
Houden. Ja, precies. Die had ik al eens bij ze in staan. Want eigenlijk, als we het hebben, wij hebben in de start van deze podcastreeks, wat ondertussen wel 1,5 jaar geleden is, geloof ik, toen kwam naar voren dat wij toen zeiden dat eigenlijk de hele verkiezingscampagne rust op enorm veel geld van bedrijven, van particulieren, maar met name bedrijven. En nu zegt Mitch McConnell dat deze bedrijven zich buiten de politiek moeten houden. Dan heb je toch een beetje je boter op je hoofd?
Nou, je hebt een hele boterberg op je hoofd. Ja, ik heb het nog eens op zitten zoeken, want je kunt dat op. Het is een hele leuke website, opensecrets.org, kan ik jullie adviseren. Daar staat tot elke cent achter de komma staat voorgerekend wat verschillende congresleden van wie krijgen. Nou, hoog op het lijstje van Mitch McConnell, van bedrijven die geld aan hem hebben gegeven, staat bijvoorbeeld Blackstone, een hele grote investeerder. AT&T, Citibank, Federal Express, General Electric, United Parcel Service, UPS, American Airlines, JP Morgan. Dat zijn er maar een paar. Als je het lijstje langsloopt, zijn het er nog veel meer. Het zijn een paar grote. Dus de man die zegt, de bedrijven moeten zich buiten de politiek houden, leeft politiek voor zijn campagnegeld van die bedrijven. En opnieuw, dat is een verschuiving aangewakkerd, in ieder geval mede veroorzaakt door de Republikeinen zelf. Die alleen maar kan wijzen op toenemende wanhoop. Van we redden het op de gewone manier, redden we het niet meer. Maar goed, ik heb daar heel boek over volgeschreven. En dat is de verschuiving die je nu ziet. En het is een verschuiving die echt langzaam de berg aan het afrollen is. Het is een soort, wat je wel eens gezien hebt, zo'n lawine. Op goed moment zie je dat loskomen en denk je van oeh. En dan weet je, dat die lawine 100 of 200 of 500 meter verder naar beneden geweldige schade aan gaat richten. En in die lawine zien we nu, hij is losgebroken, zien we nu het eerste deel van die helling daarboven afleggen. En hij komt naar beneden.
Ja. En daar gaat hij dan. Jij benoemde het net ook al eventjes. Op 6 januari, toen was het Capitool die bestorming gaande. Een beetje onder leiding van Donald Trump in die tijd. Ja. Althans, dus vinden
zo democratie, hè? Hallo.
Ja, dat is wel heel erg grappig. Nou, het gaat benoemd. Maar er zit een ander aspect nu ook even aan. Omdat het hele politiekorps, het optreden van politie, toch al ter discussie staat. Het speciale politiekorps dat het Capitool in Washington moest beschermen, dat krijgt op dit moment kritiek. Want in een onderzoeksrapport over de bestorming van het parlementsgebouw zou de politie waarschuwingen over de dreigende escalatie hebben genegeerd en hebben gebruik gemaakt van verouderd materiaal. Ja. Heeft dat nog politieke gevolgen, denk je?
Nou, dat zou moeten blijken. Dat gaat onderzocht worden. En het interessantste is natuurlijk, misschien het een paar hoofden van politie, mensen bij de FBI gaan rollen, maar veel interessanter is natuurlijk nog, en dat zal ongetwijfeld onderzocht worden, gewoon officieel en journalistiek, zijn hier politieke invloeden aan het werk geweest vanuit het ministerie van Justitie, vanuit Bill Barr, de minister van Justitie, vanuit Trump. Ja, op een goed moment stop je gewoon je vingers in je oren, dat je denkt, ja, nee, maar dit is zo onaangenaam, dat hebben we even niet gehoord. Of dat laten we maar eens even lopen. Want het is natuurlijk waar dat een ander deel van die onderzoeken die we nu ook al zien, ook journalistiek en kranten enzovoort, dat er inderdaad een aantal signalen waren van het gaat mis. Er worden een soort troepensamentrekkingen die je vaak bij oorlogen ziet. Nou, we gaan misschien nog even over Rusland hebben. Maar er waren gewoon troepensamentrekkingen van actievoerders, pro-Trump, pro-republikeinse actievoerders die uiteindelijk die bestorming hebben uitgevoerd. Ja, als je daar vervolgens niks mee doet, ben je of gewoon stom, je hebt niet op zitten letten, of, en dat is de interessante variant, er zijn politieke invloeden aan het werk geweest die ervoor hebben gezorgd dat ze me dachten van nou, het valt er mee. En dan kan het politiek nog veel interessanter worden. Dan is het heel even jammer dat Donald Trump geen president meer is en nog niet meer verantwoordelijk is. Maar goed, die zit hoog en droog. En overigens, Victor Chevalier, heel stilletjes daar in Mar-a-Lago. Ik weet niet wat hij aan het doen is.
Nou, dat is niet helemaal waar. Nee. Want er gaat vast een keer een moment komen dat we de greenhouse effect maken zonder de naam Donald Trump. Maar nee. Hij was toch even in het nieuws. Het is niet zo groot. Maar de Amerikaanse oud-president Donald Trump vindt namelijk dat er een coronavaccin naar hem vernoemd zou moeten zijn. Maar eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen, Sjaal, het is toch wel aan hem te danken dat toen hij eenmaal doorkreeg dat het vaccinatieprogramma toch weer opgestart moest worden. Hij is wel de start geweest van een vaccinatieprogramma wat nu als een goed geoliede oorlogsmachine over de Verenigde Staten raast. In die zin, zij zijn veel verder voor de Europese Unie met inenten. Ze zijn veel verder als dat wij waren. En er wordt nog gezegd dat dat wel een beetje te danken is aan de inzet van Donald Trump toen.
Nou, op zijn minst is het tijdens de Trump-regering gebeurd en georganiseerd. En daar heb je helemaal gelijk in. En op dat vlak winnen de Amerikanen. Inderdaad voor een groot deel in de aanzet tot die grote vaccincampagne die we nu zien. Ik kreeg gisteren een appje van mijn dochter van 25 van de San Francisco. Kijk, pap. En die kreeg gewoon een certificaat doorgemaild dat zij daar gevaccineerd is. Nou, haar vader, die morgen 67 wordt, heeft nog geen oproep zelfs gekregen. Maar het is zeker waar dat anders dan we toen dachten, en ook wat de signalen naar buiten toe waren, want ze maakten er nogal een rotzooitje van. Wat ze goed gedaan hebben, is in een heel vroeg stadium investeren in die farmabedrijven, echt hele dikke vriendjes met ze worden, en vastgesteld hebben, als wij in de Verenigde Staten vaccin maken, maakt niet uit van welk merk, dan mag je er alles mee doen, als het maar binnen de Verenigde Staten blijft.
Okay.
Een exportverbod, gewoon bij voorbaat. Ja. Dat hebben wij niet gedaan. Hugo de Jonge die was zijn schoen aan het poetsen waarschijnlijk, heeft even niet opgelet. Ze hebben gewoon een veel beter contract gemaakt. Ze hebben veel betere afspraken gemaakt, veel zakelijker. En minder gebouwd op van ach, dat komt wel goed. En we hebben er 10 miljoen besteld en dan zullen er vast wel 10 miljoen binnenkomen. Ja, dat is waar als je 5 loempia's bestelt. Er komen vast 5 loempia's een half uur later. Maar bij vaccins gaat het ietsje ingewikkelder omdat er iets meer geld mee geboeid is. Hebben ze gewoon beter gedaan. En of we dat te danken hebben aan zaken van Donald Trump, dat moet maar eens uitgezocht worden. Het is zeker waar, daar heb je gelijk. En de credits gaan, zeg ik maar even in zijn algemeenheid, naar de Trump-ploeg voor een deel in ieder geval. Joe Biden heeft het goed opgepikt daarna. Maar het is zeker waar een deel van de credits toekomen aan de Trump-regering, zeker.
Ja, je moet anderzijds moet je ook een beetje aangeven dat dat ook aan ons Europese systeem ligt. Want wat ik begrepen heb, is dat wij een veel ingewikkelder systeem hebben waarin toestemming voor iedereen nodig is. En zeker als het over zoveel geld gaat, daar kun je niet simpelweg zeggen van we gaan het even op een andere manier doen. Wij konden dat als Europese Unie, gewoon vanwege ons politieke systeem, konden dat nooit op die manier voor elkaar krijgen.
Nee, maar Victor, als zometeen bij jou de sirene gaat, jij woont vlak aan de dijk bij het water. Stel dat nu eens een sirene gaat bij jou en de waarschuwing met de chevalier, de dijken staan op breken. Ga je dan eerst met je vrouw en kinderen rustig overleggen en ga je nog eens even de familiealbums uitzoeken en van had ik nou wel die ene verzekeringspolis in mijn koffertje gestopt? Nee, dan spring je in je auto en race je weg. God zegen de greep. Nou, en dat Europeanen gedacht hebben, die zijn gaan vergaderen en zijn gaan nadenken.
Precies. Ik zou de gemeente Wageningen bellen om te vragen of het inderdaad allemaal waar is. En dan zou ik een commissie gaan instellen. En die commissie moet mij dan adviseren of het dan doorgaat of niet. Precies.
Ja, dan komt er een minderheidsstandpunt en een meerderheidsstandpunt enzovoort. Ja, inderdaad.
Ja, leuk hè? Ja, nou. Goed, tot zover dan weer. De grens met Mexico staat onder druk. En dat is toch wel een test voor de regering van Biden. Onder andere ook omdat er 35.000, ik herhaal het even, dat is echt vreselijk veel, 35.000 minderjarigen zijn zonder begeleiding van volwassenen. Dit wordt wel een probleem, want Donald Trump die heeft in de tijd gezegd, we bouwen daar de muur. En je merkt dat die grens toch wat troebel begint te worden sinds het aanstellen van president Biden. En dit wordt wel een test voor hem. Want hij zit enerzijds met een enorme club mensen die eigenlijk graag het land in wil. En er zit natuurlijk ook een humaan aspect in als je het over zoveel jongeren hebt. Zoveel kinderen eigenlijk.
Ja. Hoe gaat dat zich ontwikkelen? Dat weet ik niet. Je hebt absoluut gelijk. Het is de Achilleshiel nu van de Biden-regering. Hij moet daar iets doen. En hij moet iets doen wat op zijn minst in de richting gaat van de aanpak zoals we die gezien hebben onder Donald Trump. Die met die muur begonnen is. En na het scheiden van ouders en hun kinderen enzovoort. Dat waren ook hartverscheurende beelden natuurlijk. Dus wat dat betreft is er, ik wil niet zeggen, niks nieuws onder de zon. Wat er nieuw onder de zon is, is dat vanuit het zuiden, dus vanuit vluchtelingen die de Verenigde Staten binnen worden, willen, in toenemende mate kinderen inderdaad voor een deel zelfs over zo'n stuk muur heen ongeveer gegooid worden, in de hoop dat ze het redden, dat ze aankomen. Ja. Dat ze uiteindelijk misschien naar familieleden of naar kennissen kunnen aan de andere kant van het. Moet je even voorstellen, er zitten gewoon 4, 5-jarigen. Zeg Maria of José van hoe.